Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Danielle van Ark. Ze werkt met dingen die al bestaan, gevonden afbeeldingen of objecten waar, in haar eigen woorden, nog een residu van een mensenleven in zit. Door ze in een andere context te gebruiken, ontstaan er nieuwe betekenissen. Danielle plaatste bijvoorbeeld uurwerken van gebruikte horloges in 3 witte vlakken in het patroon van haar eigen sterrenbeeld en die van haar overleden oma en moeder. Zo ontstond er een verbinding tussen de verstreken tijd van een mensenleven en de astronomische tijd, met licht van sterren dat eigenlijk net zo goed een residu is van iets dat niet meer bestaat. Rode draad in het werk van Danielle is een fascinatie voor de vaak ondoorzichtige manier waarop waarde en betekenis aan iets wordt toegekend. Bijvoorbeeld in de foto's die ze in Parijs maakte, van bergen vuilniszakken die op straat lagen, met daartussen papieren tassen van bijvoorbeeld Louis Vuitton en Hermès. Dezelfde tas die in de hand van iemand die winkelt een statussymbool is, was hier tussen het afval weer net zo weinig waard als een leeg melkkarton. Veel van Danielle's werk gaat ook over de waarde en prestige binnen de kunstwereld. Voor haar geweldige afstudeerwerk fotografeerde ze jarenlang op openingen van galerieën in New York. Op de beelden wordt duidelijk wat een wonderlijk sociaal theater de kunstwereld eigenlijk is. Tussen casual geklede bezoekers zien we een vrouw van middelbare leeftijd met roze blazer en getinte zonnebril, haar prominente borsten volledig zichtbaar door een doorschijnende blouse. Naast haar staat een kleinere man in een slobberig kostuum, ook met een moeilijke bril op. Een andere foto toont 2 stellen op leeftijd, het ene gekleed in ingetogen zwart, wit en grijs, met als enige frivoliteit een geel pochetje. En de man en de vrouw kijken vanaf de zijkant van het beeld minzaam naar het stel midden in de ruimte, het andere stel dus, waarvan de vrouw een uitbundige bloemenjurk draagt en de man een knalrood vliesvest. Danielle thematiseert ook letterlijk wat de waarde van een kunstwerk kan zijn. De reeks Bills ontstond in coronatijd, toen ze begon te tekenen op de rapgroeiende stapel rekeningen die binnenkwam. Ze verkocht ze elk voor het bedrag dat op die rekening stond. En later werd ABN AMRO een mecenas en maakte ze in haar tekeningen verbinding met andere kunstwerken uit de collectie, zodat individuele tekeningen nog relevanter werden binnen die context. Ook bracht ze het idee van band merchandise naar de kunstwereld. Ze verkocht kleding met haar initialen en de naam van de tentoonstelling, ofwel als losse kledingstukken, ofwel als een grote kunstinstallatie in zijn geheel. Van deze mate van zelfpromotie kijkt inmiddels bijna niemand meer vreemd op. Een van Danielle's meest recente interesses zijn foto's van schaars geklede vrouwen die op social media hun rondingen uitbuiten. Door 2 afbeeldingen te laten overlappen, slaat de verleidelijkheid om in een diffuse en soms spookachtige verschijning. Welkom Danielle, fijn dat je er bent.
Dankjewel, dat klinkt goed.
Het is allemaal jouw werk. Ja, dus als het goed klinkt, is het aan jou toe te schrijven. Ja. Je werkt met gevonden beelden of objecten, die hebben van zichzelf al een zekere lading. Hoe selecteer je die? Wanneer komen die op je radar en denk je, ja, hier kan ik iets mee?
Soms geheel erg toevallig of terloops. Dus die vuilniszakken die je omschreef net, die fotoserie, daar ben ik nu toevallig mee bezig. Die heb ik 3 jaar geleden gemaakt. En dat heeft eigenlijk een tijdje in de kast gelegen. Maar toen deed ik een residentie in Parijs. Toen was ik eigenlijk met hele andere dingen bezig. Allemaal in die ruimte binnen. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat zit ik nou te doen? Ik ga even naar buiten. En toen was net die... De stakingen begonnen van de vuilnismannen. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Mm-hmm. Maar een paar jaar geleden ging de pensioensleeftijd wilden ze in Frankrijk omhoog krikken. En natuurlijk die Fransen die staan nogal bekend om hun staakgedrag. Dus die vuilnismannen gingen allemaal staken. En ja, de vuilniszakken die stapelden met de dag op. En het leven ging ook gewoon door. Dus je zag al die toeristen die 1 keer in hun leven in Parijs komen. En die deden dan net alsof er niks aan de hand was. En ik liep elke dag langs die groeiende stapels. Ja, en op een gegeven moment kon ik er niet meer omheen. Weet je, ik zag dan al die tasjes van die toeristen die dan waarschijnlijk weg naar huis gingen. En al hun spullen hebben gedumpt op zo'n berg liggen. En toen ben ik dat dus gaan fotograferen. Echt, ik denk wel 3 weken lang elke dag gewoon de straat op een paar uur en foto's maken. Dus inzoomen op die tegenstrijdigheden van die luxe producten, maar ook gewoon daarnaast al die tassen, Lidl-tassen. Dus zo komen dingen soms tot me dat ik het echt heel terloops zie. Maar het komt natuurlijk ook al vanuit iets waar ik door getriggerd ben. Gewoon al door in mijn leven, in de dagelijkse gang van zaken, zie ik natuurlijk dingen, vallen me op. Mm. Ik zag net bijvoorbeeld ook een stel buiten lopen toen ik hier naartoe fietste. En hadden ze allebei een patatas en een Primark-tas om hun schouders. En dus dan heb je ook al twee werelden samen. Weet je wel? En dat soort dingen, dat vind ik altijd interessant. Dan kijk ik dan naar en dan op Instagram, ja, dat is natuurlijk helemaal gewoon absurd wat daar gebeurt. Dus dat vormt dan een beeld, zo blijft dan een beetje hangen. En dan zie je, maar ook dingen zijn heel erg hetzelfde, heel vaak. Dus dat door die herhaling. Dus dan zie je eigenlijk het gedrag van mensen. Wat vooral op Instagram is allemaal natuurlijk kopieergedrag.
Yeah.
En hoe langer je daarnaar kijkt op sociale media, hoe absurder het eigenlijk wordt. En zo heb ik wel veel dingen die dan groeien. Dat steeds meer, dat ik daar steeds meer verbazing over krijg. Het is vooral ook heel vaak verbazing. Gewoon dat ik bedoel, ik doe zelf ook wel mee aan dingen natuurlijk. Dat ik ook niet vies ben van iets moois kopen of ja, ik weet niet, bepaald gedrag vertonen. Maar ik zie, er zit altijd een soort vergrootglas op de ander bij mij. Ik kijk heel erg naar andere mensen of dingen om me heen die ik dan een beetje net ergens buiten vallen of juist heel erg herhalend zijn. En dan op een gegeven moment groeit dat zaadje of zo tot iets dat ik ermee wil doen.
Ja, en in het geval van die tassen in het vuilnis, het is natuurlijk überhaupt al wonderlijk dat wij een Chanel-tas bij wijze van spreken zien en denken, hey, maar dat is eigenlijk een heel waardevolle tas. Waarom ligt die naast een Lidl-tas? Het zijn allebei tassen.
Ja.
Het is allebei materiaal.
Misschien even voor de duidelijkheid zeggen dat het wel de tasjes zijn die je in de winkel.
Ja, de papieren tassen die eromheen zitten.
Wat heel veel mensen natuurlijk ook gewoon heel lang bewaren. Als jij maar geld hebt om één Chanel-tas in je leven te kopen, weet je bent gewoon iemand met een, gemiddeld inkomen en je spaart daar heel lang voor. Dan zijn dat soort tasjes, zetten vaak jonge meisjes ook heel lang in hun huis of in hun kamer neer. Die koesteren die tas ook.
Ja, sterker nog, ze staan op Vinted. Je kunt ze kopen voor 5 of 10 euro.
Echt?
Gewoon lege, lege designer tassen.
Nou, moet je nagaan, ja.
Ja.
Ik denk wel eens, soms lijkt me ook heel leuk om dan zo'n hele berg tassen om je schouder te doen, door de stad te lopen. Kijken hoe mensen dan naar je kijken.
Ja.
Weet je, kijken toch anders naar je. Dat, ja, ik kijk ook naar iemand die dan een hele grote Louis Vuitton tas draagt over de PC Hoofdstraat. Waarvan, weet je, een klein tasje, denk ik, oké, wat zit daar? Weet je, maar een grote tas, daar zit er toch iets substantieels in. Hoe groter, hoe duurder.
Ja.
Maar inderdaad, en vooral denk ik op in zo'n stad als Parijs, waar mensen heen komen om geld uit te geven. En waar ze dus weer van weg moeten. Weet je, dan belandt er gewoon veel meer. Ik zag ook trouwens, bijvoorbeeld, je hebt daar natuurlijk heel veel dakloze mannen die in tentjes op straat wonen. En dan zag ik bijvoorbeeld een tentje ergens, zo'n 3 seconden tentje wat je in de lucht gooit. En weet je, die
festivaltentje.
Ja, zo'n festivaltentje. En daaromheen had hij eigenlijk zijn hele hebben en houden. Maar dat waren allemaal ook van die designertassen. Weet je, die hij dus gewoon ook uit de vuilnisbakken haalt. Dat was helemaal een absurd gezicht. Weet je, dat je dan zo'n dakloze man ziet zitten en daaromheen allemaal van die designertassen die hij dan vol met rommel had.
Ja, waarmee je meteen blootlegt wat voor absurd systeem het is. Dat wij dus blijkbaar meer waarde hechten aan zo'n tasje dan aan willekeurig wat voor tasje. Ergens trappen we erin, in die hele marketingmachine.
Ja, het is allemaal natuurlijk make-believe, weet je wel? Het is allemaal symbolen van een systeem waarin wij allemaal wijsgemaakt worden dat door je zo te gedragen, door dit te kopen, door dat te doen, ben je anders dan de ander. Ben je misschien beter? En nu is het natuurlijk wel zo, als ik een hele mooie leren tas zie die heel duur is, die is ook heel mooi gestikt en dat is ook heel mooi materiaal. Weet je, maar of het dan zoveel waard is om er dus 3 nullen meer voor uit te geven dan voor een tasje wat je gewoon in een CNA koopt of zo.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal hoe wij geconditioneerd zijn in deze maatschappij.
Ja, en daar gaat het nog om het product. Maar hier in de foto's die jij maakte zien we eigenlijk de verpakking daarvan. Dus inderdaad het tijdelijke hoesje wat er omheen zit eigenlijk. Ja. Waarbij ik interessant vind dat het niet alleen, bedoel, tuurlijk gaat het om de boodschap van het logo wat erop staat, maar het is ook een vormenspel natuurlijk, de foto's die je maakt.
Ja, heel erg.
Je
ziet natuurlijk die foto's nu niet, maar de foto's zijn eigenlijk heel erg geabstraheerd en het gaat over kleurvlakken. Het is heel erg ingezoomd. Dus kijk, ik heb natuurlijk ook heel veel foto's van al die bergen die je in zijn geheel ziet, wat ook een bizar gezicht was. Dat je hele mooie gebouwen en straten ziet en dan zo'n berg. Maar daar ging het mij ook niet om dat te laten zien, want dan wordt het een soort documentaire fotografie. En nu zijn ze helemaal eigenlijk uit die context gehaald en ingezoomd. En daar zit een hele uitgebalanceerde compositie in. Dat eigenlijk alles heeft heel erg... Het is heel erg in balans. Alleen onze ogen registreren die logo's. En die logo's die geven het een bepaalde lading mee. Want ja, weet je, die beelden zelf zijn bijna sculpturaal of in een color field paintings-achtige vlakken.
Ja. En dat zet je dus ook zo neer dat we, ja, dat het in principe in balans is. Alleen omdat wij weten dat zo'n tasje meer waard zou moeten zijn, kijken we naar het logo. Worden we daar naartoe getrokken?
Kijk je er toch anders naar dat beeld dan dat het alleen maar zwarte, alleen maar kleurvlakken waren geweest, ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. En hoe zit het inderdaad met de objecten die je vindt? Bijvoorbeeld de horloges van, ja, andere mensen die je bijvoorbeeld in een kringloopwinkel of zo, ja, aantreft. Die krijgen weer een heel andere betekenis in de vorm van sterren. Hoe zeg je dat?
Ja. Ja.
Horoscoopachtige, ja, figuren.
Klopt, ja. Ja, het zijn... Ik heb gewoon heel lange tijd gehad dat ik heel veel dingen verzamelde. En dat is nu eigenlijk ietsje minder wel de laatste tijd. Maar dan kringloopwinkels in. Ik heb best wel lang in Frankrijk ook periodes doorgebracht. In residenties. En daar heb je natuurlijk heel veel brokantes en rommelmarkten. En dan liep ik dat allemaal af. En dan zag ik daar dingen. En dan viel me... Ja, weet je, dat zijn natuurlijk ook al plekken waarin dingen afgedankt worden. Mm. Of waarin het van de ene mens op de andere mens overgaat. En het komt ergens vandaan. En vaak zijn die mensen die op zo'n brokante staan of de tussenpersoon, of ze doen hun eigen opruiming van hun zolder daar op straat. Maar vaak zijn dat ook nog van die tussenmensen die huizen opkopen. En dan verzamelingen in één keer ergens weghalen. En ik denk dat ik dat altijd wel heel mooi vind. Dus het gaat me niet om van wie het geweest is, maar iets wat dan eigenlijk beladen is met een bepaalde... Het is een tijdje van iemand geweest. En dat is dan gekoesterd. En dan heb je zo'n kantelpunt dat het op een gegeven moment... of een familielid, weet je, die ruimt een huis op. Of jezelf. Ik heb het zelf ook. Op een gegeven moment doe ik ook dingen die ik heel lang... Dat ik dacht, oh, dat komt nog wel ergens in werk terecht. Of dan wil ik, en dan ben ik het op een gegeven moment ineens zat. En dan gaat het gewoon weg.
Ja.
En dan met zo'n met die uurwerken... Ja, heel veel werk gaat ook wel over tijd en verstrijken over tijd. Ik vind dat ook altijd interessant gegeven. Weet je, ja, ik heb bijvoorbeeld ook hele stapels tijdschriften. Ook nog mijn eigen tijdschriften van toen ik heel jong was. En dan kijk ik daarin en denk ik, iedereen die hierin staat is nu oud.
Ja.
Weet je, en die schoonheid is ook vervlogen. En op de een of andere manier is dat gewoon iets wat heel de tijd terugkomt. Waar ik door... Het is niet per se dat ik het wil snappen. Maar ik vind het gewoon een... heel fascinerend iets. En dan met ook vooral met zo'n uurwerk, ja, daar zit dat gewoon allemaal in. Weet je, dat hebben mensen gedragen aan hun pols en die hebben daar heel veel op gekeken en die hebben daar heel, zijn er bezig geweest dat ze op tijd moesten zijn. En op een gegeven moment is dat, ik heb het dus in een paar potjes gekocht, al die uurwerken. Dus iemand heeft dat verzameld. Iemand heeft die oude uurwerken uit elkaar gehaald en dus in dat werk zie je dus alleen de binnenwerken van die horloges. Die heeft dat verzameld. En toen is het weer op een rommelmarkt terechtgekomen in Parijs. En dan koop ik dus drie van die potjes, twee of drie van die potjes vol met uurwerken. En dan staat dat heel lang in mijn studio. En op een gegeven moment vindt dat ineens, ja, op een raar soort Eureka-moment of zo zijn plek.
Ja.
En ja, hoe zo'n werk dan tot stand komt, dat kan ik ook niet precies uitleggen. Dat is dan echt gewoon een soort lichtbulp of zo. Ja.
En zijn deze objecten beladender voor jou dan als je naar de Action zou gaan en een 20 horloges koopt?
Ja.
Want er zit een residu in, ja, zoals je zelf eerder ergens zei. Een residu van een mensenleven.
Ja, ja, kijk, en dat heeft ook weer iemand in elkaar gezet in de Action. Heet je al zo'n horloge ergens in China of weet ik voor waar. Die heeft dat ook waarschijnlijk met zijn handen aangeraakt. Maar ja, daar heb ik dan helemaal geen interesse in. Sowieso, de Action heb ik niet heel veel interesse in.
Nee, er zit geen geleefde tijd in ook, nee, misschien. Tegelijkertijd, als je in een kringloop, tenminste dat heb ik, als ik in een kringloopwinkel rondloop, het vliegt me bijna naar de keel hoeveel scenario's je achter al die objecten kunt voelen. En hè, al de mensenlevens die inderdaad nou ja, of verdwenen zijn of... Er zit soms ook te veel misschien residu in.
Ja, heel erg. En ik denk ook vooral in... Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vaak dingen ook meer in het buitenland interessant vind. Want als ik dan hier in een kringloopwinkel loop, dan zie je altijd allemaal dezelfde rommel.
Ja.
Weet je, en dat komt allemaal van dezelfde rommelwinkels. En je kan dat gewoon heel goed herleiden. Dus ook eigenlijk meer zodra ik er niet zoveel grip op heb, weet je, of wat ik zie of... Ja, misschien ook een goed voorbeeld. Dat is dan weer net iets anders. Want eigenlijk is het ook rommel, maar ook weer niet. Dus ik heb ook ooit werk gemaakt van oude, van afgedankte trofeeën. Die je kunt winnen tijdens sport.
Ja, sportbekers of zo.
Sportbekers. Ja. En dat is natuurlijk ook eigenlijk gewoon plastic met een marmeren voetje. Dat is heel erg kitsch. Maar ik heb vroeger ook veel bekers gewonnen. Met paardrijden. En op een gegeven moment zijn die dingen gewoon verdwenen. Door redenen. Of zelf weggegooid. Ik weet ook niet. Eigen interesse. Ooit had ik ook veel lintjes. En daar heeft op een gegeven moment hadden we een kitten. En die had dat als kattenbak gebruikt. Want die lintjes lagen op een gegeven moment in een doos onder het bed. Mm. Dus dat gaat dan ook weg. Dus zo langzaam verdwijnt dat. Weet je, dat is ook uit mijn kindertijd. En, maar toen kwamen dus die bekers weer in mijn hoofd. Van ja, dat zijn eigenlijk best wel gekke dingen. Weet je, dat zijn hele als je een medaille wint of zo. Dat is heel belangrijk. Maar het is ook maar een materiaal.
Yeah.
Dus toen ging ik op Marktplaats zoeken naar bekers. En toen kwam ik dus ergens terecht bij iemand die 3 dozen bekers wegdeed. En dat bleek dus, dat waren allemaal dansbekers van een koppel. En toen ging ik het ophalen. En toen kwam ik dus achter, ja, ze waren uit elkaar. Dus die eigenlijk die hele emotionele waarde, die werd daarmee ook gewoon afgedaan. En toen heb ik daar pilaren van gemaakt. Dus heb ik die bekers gestapeld van vloer tot aan plafond. En daar eigenlijk ook weer een soort een installatie meegemaakt, sculptuurachtige dingen. Maar dat zit, weet je, en al die plaatjes stonden daar dan op. Dus derde prijs, weet ik veel, salsa dansen, 1998, weet je. Dus dan zie je ook de datum erop staan. En, maar, dus dat is dan weer een andere waarde dan wanneer ik dan in een kringloopwinkel denk, oh, dat is een leuk beeldje. Dus het komt ook heel precies aan eigenlijk, van wat ik dan uitkies en wat ik niet uitkies. Dus het is niet zomaar dat ik in een kringloopwinkel loop en daar alles maar interessant vind.
Ja, snap ik. Ja. En gaat het jou dan ook om het de wonderlijke inderdaad toekenning van waarde daarvan? Dat we, wat zijn we toch eigenlijk een rare raar slag mensen? Dat we dus zeggen, oké, je hebt dus een sportprijs gewonnen en als dank daarvoor krijg je dit materiaal en dat is dan je beloning.
Ja.
En dat we dat ook echt belangrijk vinden. Gaat het je daar vooral om? Of zit het echt in dat object dat je denkt, dit is toch geladen met iets? Wat trek je daar het meest aan?
Nou, uiteindelijk denk ik toch dat kantelpunt van dat wat het ooit was en wat het dan weer wordt, hè, ook. Want het wordt natuurlijk ook weer compleet iets anders.
Ja.
Dus het moet ook qua voor mij uiteindelijk moet het ook zijn vorm kunnen krijgen in iets waar ik zelf in geïnteresseerd ben.
Ja.
Dus als het als het heel bij gebrek aan een ander woord lelijk is en ik denk, ja, oké, dit is heel mooi beladen. Oh, er zit zoveel emotie in en ik kan daar verder niks mee. Maar als je zo'n beker ziet, dan denk ik, ja, dat is ook een hele gekke vorm. Weet je, een hele herkenbare vorm. Maar als je die dus uit elkaar haalt, want ik heb ze allemaal uit elkaar gehaald en anders gestapeld. Dus dan zit er een soort herkenbaarheid in. Maar het is wel iets nieuws geworden. En dat is met uurwerken ook zo. En ook, ik heb ook werk gemaakt met bijvoorbeeld hele oude glasnegatieven, voordat er dus digitale fotografie en daarvoor was er fotografeerde je op film en daarvoor fotografeerde je met glas. En dan heb ik allemaal glasnegatieven gevonden uit 1900. Rond 1900. En eerst vroeger keek ik altijd naar de afbeelding. Weet je, dan hou je tegen het licht en denk je, oh, het staat daar op. En op een gegeven moment zag ik gewoon dat plaatje als materiaal. En daar heb ik dus best wel veel monochromen mee gemaakt. Kijk, als je heel goed kijkt, dan zie je dus geestverschijningen van mensen opdoemen.
Mm.
Dus het residu van het bestaan van iemand. Maar het gaat mij niet om wat er op dat plaatje staat. Je kan die foto's ook niet meer afdrukken, want ik heb ze vastgeplakt op een achtergrond. Dus alleen als je heel goed kijkt, dan zie je een soort geestverschijningen. Maar het gaat dus voor mij om het monochroom, wat het beeld dan uiteindelijk oplevert. Dus een raar grijs zilver beeld, wat een bijna een zwart vlak is in een lijst. Als je er langer naar kijkt, dan zie je dat daar iets mee gebeurt. Maar als je erover voorbij aanloopt, dan zie je, oh, een soort monochroom zie je dan.
Ja.
Dus ja, het moet ook iets beeldend opleveren uiteindelijk.
Ja, beeldend en conceptueel.
Ja.
En het is vaak iets lichtvoetigs in jouw geval. Maar dan wel met een link naar hele grote thema's eigenlijk, als je die wil zien.
Ik denk dat ik vrij één op één communiceer. Weet je, het is niet heel moeilijk om het allemaal te begrijpen. Het is ook niet heel, ik hoef ook niet uren over uit te leggen.
Ja.
Het is vrij makkelijk te verhouden, denk ik.
Is dat ook wat je zelf aantrekt in kunst, als je dat ziet?
Ja.
Het hoeft niet te intellectueel te zijn.
Nee, ik vind het heel moeilijk als iemand een half uur aan me moet uitleggen waar het over gaat.
Dan is het mislukt.
Ik weet niet of het mislukt is, maar dan is het niet voor mij.
Ja.
Denk ik. En dan denk ik, als het dan niet voor mij is, voor wie is het dan wel? Ja, dan is precies. Het voor een hele kleine wereld interessant. En dat is ook prima. Maar ik vind het wel mooi als iedereen zich daartoe kan verhouden op een bepaalde manier. Weet je wel? Mensen die nooit naar het museum durven te gaan, die kunnen dat ook mooi vinden. En dat heb je met werk wat je een half uur uit moet leggen, is dat misschien minder snel.
Die kans kleiner, ja. 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 Sowieso neem je de kunstwereld op de loep, onder de loep. Bills is een hele mooie daarvan, vind ik eigenlijk. Dus dat gaat heel erg over de vraag, wat is een kunstwerk waard? Mm-hmm. Wanneer is iets een kunstwerk? Ja. En wat is het waard? In de coronaperiode ontstaan, toch? De rekeningen die binnenkwamen.
Ja, het is eigenlijk ontstaan. Ik deed al een tijdje, als ik dan naar een galerie ging of tentoonstelling, nam ik vaak die press releases mee. Dus die teksten die op een A4'tje geprint. En dan ging ik dat een beetje lezen. En dan denk je heel vaak, wat staat hier nou eigenlijk? En dan ging ik er een beetje op tekenen. Gewoon uit een soort recalcitrantie. Er zit altijd een soort toch een soort irritatie in de wereld waarin ik me begeef. Een soort haat-liefde relatie. Ja. Dus dat was er altijd al, maar dat heeft nooit zijn weg gevonden eigenlijk. Weet je, dat deed ik gewoon een beetje. En dan belandde dat weer op een stapel, zoals heel veel dingen die ik doe. En van de een op de andere dag zat ik achter mijn computer. Er kwam een rekening uit. Nou, die print ik altijd. Die gaan dan netjes in de map. Weet je, en dan voor de boekhouder. En toen kwam die rekening eruit. En toen, ja, ook weer een soort van die lichtbulb boven mijn hoofd. En toen ging ik eigenlijk een beetje hetzelfde doen als wat ik dan daarvoor op die press releases deed. Toen dacht ik, grappig. Gaan we eens op Instagram. Nee, toen was het nog trouwens, toen deed ik het was op Facebook en Instagram. Maar dat was natuurlijk niet handig, want dan heb je twee platformen. Dus als iemand zegt, want toen was het zo, en misschien even, dat weet natuurlijk niet iedereen. Dus ik zette dat dan op die tekening op één keer op Facebook en daarna alleen maar op Instagram. Voor de prijs van die rekening. Dus je kon die tekening kopen die ik dan op dat A4'tje, op dat kopieerpapier met de rekening zelf uitgeprint. Had ik daar een kleine tekening op gemaakt en die zette ik dan online voor de prijs. En wat was dat nou? Dat was eigenlijk echt volgens mij een hele goedkope rekening. Volgens mij van €25 of zo.
Oh ja.
Dus voor €25 zoiets, ja. Voor €25 kon je die tekening kopen. Wat natuurlijk in verhouding tot met ander werk was dat heel goedkoop. Dus toen kwam ik even in een raar moment. Want op Instagram en op Facebook wilden mensen die tekening hebben. Toen dacht ik, ik moet hier. Toen merkte ik ook dat daar een soort reactie op ontstond. Dus toen moest ik gaan schakelen. Dacht ik, als ik dit serieus ga doen, dan moet dat gewoon op Instagram. En dan. Dus dat heb ik toen een aantal maanden gedaan. En ik heb van alles tussen €15 tot, ik geloof het duurste was mijn boekhouder, €650. Zet ik toen een tijdje op Instagram met verschillende tekeningen erop. En ik teken niet zoveel. Dus voor mij waren het eigenlijk ook allemaal oefeningen. Sommige waren ook collages trouwens. Maar het interessante was natuurlijk, als je naar een galerie gaat of als je op internet naar kunst kijkt, het is vaak, en ook heel veel kunstenaars doen daar aan mee, dan zetten ze iets online en dan staat er, DM me voor price request. Weet je, terwijl als je naar een website gaat om schoenen te kopen, dan staat er gewoon bij wat een paar schoenen kosten. Maar kunst op de een of andere manier zijn mensen of bang om dat te communiceren, of het is dan, er moet dan een soort mythisch, het is heel bijzonder. Dus je moet me eerst een bericht sturen. Nou, dan zet je al een drempel voor mensen neer. Weet je, ik moet eerst die drempel in. Wat als ik het dan te duur vind? Dus dat is, bij een galerie moet je ook altijd een mailtje sturen of langs. Of als je naar de galerie zelf gaat, ligt daar natuurlijk altijd wel een prijslijst op tafel. Maar hoe komen die prijzen tot stand? Weet je, soms heb je formules, soms dan. Er is natuurlijk, bij sommige dingen is dat veel transparanter wat iets kost. En bij kunst blijft dat altijd een raadsel.
Ja.
Waarom kost het ene werk zoveel? Het is ook wat gek ervoor geeft. Vraag en aanbod. En dat komt daar gewoon, dat kwam daar, landde daar gewoon perfect op zijn voeten in dat werk. Weet je, het is en vraag en aanbod. Het is totaal transparant wat dat werk kost, want dat is wat die rekening kostte. Ja, dus daar valt helemaal niet over te twisten.
Ja.
En daardoor denk ik dat dat werk ook zo succesvol werd. Weet je, omdat het heel veel dingen bevroeg. Dus het bevroeg ook van de waarde van kunst, maar het liet ook zien hoe lastig het was op dat moment als ZZP'er om geld te verdienen. En niet alleen voor de kunstenaar, want het is dan de kunstenaar, maar iedereen had het moeilijk.
Ja.
Iedereen moest rekeningen betalen. En en rondkomen.
En wat heb jij op dat moment over dan de waarde van kunst geleerd? Want de eerste tekening dacht je misschien ook van... oh, misschien schiet ik mezelf in de voet. 25 euro is nou, natuurlijk...
Ja.
Als ik daarvan moet rondkomen per tekening, dan wordt het niks.
Nou, ik heb er niet zoveel van geleerd. Ik denk eerder dat de twijfels of de dingen waar ik me altijd aan stoor... in met gewoon die kunstwereld, dorp, wat het dan ook is.
Kunstdorp.
Kunstdorpen, dat iedereen zit natuurlijk in zijn eigen eiland, in zijn eigen dorp... dat daar iedereen zijn eigen pet op heeft, weet je wel. En de galerist zou denken, oh nee, weet je wel, wat doe je nu? Of iemand anders denkt, oh yes, ik kan eindelijk iets kopen. En ik heb mezelf daar eigenlijk een beetje buiten gezet. Dus ik was helemaal niet bezig of ik mezelf in de vingers sneed... omdat ik nu ineens werk verkocht voor 25 euro.
Ging dat niet in je hoofd? Zo die gedachte dit is eigenlijk heel weinig.
Nee.
Okay.
Nee, ik was daar eigenlijk helemaal niet door geïntimideerd of zo. Wat ik wel bijzonder vind, is dat er ineens zoveel interesse in is. En dat ik, wat me ook natuurlijk op een gegeven moment ook heel veel... waar ik over na ging denken, is toch... ja, dat is eigenlijk een heel gek mechanisme. Want nu wil iedereen hier onderdeel van zijn. Maar dat was natuurlijk sowieso met corona gaan. Dat iedereen ergens onderdeel van wilde zijn. Dus er was heel veel steun. En er was heel veel aandacht. En toen de wereld weer ging draaien, ging eigenlijk alles ook weer... Het is niet dat mensen dan mij belden van... nou, geweldig, maar je hebt heel... Want soms dan kreeg ik dan berichten en dan zeiden mensen... oh, ik wil dit werk zo graag hebben... en dan zeg ik, ja, die is weg. Maar ik heb ook nog heel veel ander werk, hoor. Heel goed werk. Veel beter misschien nog dan dit, weet je wel. En daar hadden mensen dan geen interesse in. En de andere kant was ook weer dat mensen die mijn werk wel volgden... die dan de hele tijd ernaast grepen. Ja, op een gegeven moment zei ik dan ook een keertje van op voorhand... die dan mij wel al vier werken hebben. Zei ik, hey, ik ga over 5 minuten iets posten. Weet je wel, zorg dat je online bent. Ja, weet je wel, boeien. Dan denk ik, ja, dat weet je, dus dat is...
Dus je was ook veilingmeester eigenlijk op een bepaald...
Nou, dus soms dan zei ik ook wel echt, dat heb ik al 2-3 keer gedaan... En waardoor iemand ook weer online soort van... dat ik ook weer ineens een soort bekende Nederlander werd... dat iemand heel boos werd. Ja, nu gaat het... Want dat was heel grappig. Het ging eigenlijk 2 keer ging het naar dezelfde mensen. 1 keer was totaal toevallig. En 1 keer had ik iemand gewoon... dat was dan een stijl. Had ik van tevoren gezegd van... hey, ik ga het over 5 minuten posten als je gewoon online zit. Maar heel veel mensen hadden ook een alert. Dus dan, weet je wel... Je kan een alert natuurlijk opstellen. Dus die kregen dan een bericht van... oh, Danielle heeft iets gepost. Dus heel veel mensen waren er heel snel vroeg bij. Maar toen gingen dus 2 keer naar dezelfde, naar een stijl. En dat wisten mensen. En die werden dan boos. Weet je, dat is zo van. Of één iemand werd boos van. Ja, je laat mensen op voorhand weten dat je iets gaat posten. En toen dacht ik, oh, dat wordt in de gaten gehouden. Dat is ook ineens iets nieuws of zo.
Dit is wat in aandelenmarkten gebeurt. Toch handelen met voorkennis is gewoon
tegenwoordig
verboden.
Volgens mij ook in de wereld. Weet je wel, met nu met al die platforms met gokken en zo. Dat er een oorlog uitbreekt en dat sommige mensen daar geld op verdienen. Maar goed, daar had ik me dus ook helemaal niet. Dat mensen zijn dan ineens kom je op het internet. Weet je, op een andere manier dan dat je vrienden alleen maar dingen leuk vinden. En je af en toe eens van een vreemde iets een duimpje krijgt of zo.
Ja, wat fascinerend is. Wat natuurlijk helemaal bij het werk hoort dan ook.
Ja.
Je snijdt door allemaal lagen van
en dat was dat ja, sowieso op alles vind ik dat heel tof. Weet je, om eigenlijk dus die tegenstrijdigheden bij elkaar te zetten. Of dingen die... eigenlijk net dingen bij elkaar brengen die eigenlijk niet bij elkaar horen te zijn. Of een spiegel, op een of andere manier toch een spiegel ervoor houden. Dingen uitvergroten zonder te schreven. Dat vind ik altijd ben ik wel naar op zoek.
Op een gegeven moment zei ABN AMRO, we gaan jou een tijdje ondersteunen en dan maak je gewoon voor ons tekeningen.
Nou, eigenlijk was ABN AMRO ook zo van... wij willen hier ook wel een eentje hebben. Dus dan was het eigenlijk nog toen ik aan elke maand of elke week iets postte in die paar maanden. En toen dacht ik, ja, oké, ik kan wel een nieuwe computer kopen en zeggen van, nou, betaal mijn computer. Maar ik ben niet heel handig in zakelijk. En toen zei op een gegeven moment iemand die ook mijn werk wel verzamelt... en iemand die wel handig met geld is en echt een advocate voor vrouwenkunst... die zei, die was ook daar heel erg mee bezig. En toen zei hij, nee, maar Danielle, je moet gewoon tegen ABN zeggen van nou, dat is prima, weet je wel, word mijn mecenas maar voor een jaar en neem er rekening over. En toen ben ik daar, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Toen ben ik daarover in gesprek gegaan en daar stonden ze wel voor open. En er moest toen eerst even overlegd worden en toen ben ik eigenlijk gestopt, want dat internet was ook gewoon heel tijdrovend om dat allemaal bij te houden. Ik dat in een lijstje en dat was allemaal gedoe en zo. Dus op een gegeven moment was ik daar natuurlijk ook wel klaar mee, na een paar maanden. En toen ben ik overgegaan, inderdaad. Maar het was wel iets anders, want eerst was het heel vrij. Natuurlijk, kijk, ik had natuurlijk wel zo door kunnen gaan. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook gewoon een soort opdracht. Dus toen moest ik daar eigenlijk opnieuw over na gaan denken. Van oké, ik kan of gewoon een beetje door gaan zitten doodelen en collage en knippen en plakken. Of kan het ook iets anders doen. Toen ben ik er toch iets anders ingegaan. En toen ben ik eigenlijk meer kunst gaan maken op die rekeningen. En ook letterlijk dingen uit de collectie opnieuw geactiveerd. Dus waaronder bijvoorbeeld mijn eigen werk wat zij in de collectie hebben, heb ik er op eentje geplaatst. Maar ook werk van mijn vriend die in de collectie hangt. En waarvan ik wist dat, ik was een keer in het depot geweest, toen had ik dat in het depot gezien. Toen dacht ik, oh, dat hangt niet in de bank nu. Dus nou, en ik wist ook van dit werk gaat wel geëxposeerd worden op korte termijn. Dus dan worden dus ook oude werken worden opnieuw op een andere manier, weet je, dan wel door mij afgebeeld, weer geactiveerd. Ja. En dat was dus ook zo, want toen het klaar was, toen hing het dus in de bank, in de tentoonstelling. En het heeft recent, eigenlijk tot vorige maand, ook weer in Singer Museum gehangen als grid. Dus uiteindelijk hebben zij iets van 65 werken als één project. En wat natuurlijk eigenlijk ook heel mooi is, dat het allemaal bij elkaar blijft. Toch heel erg als een tijdsbeeld.
Ja.
Uit de coronatijd.
En je surft daarmee dus ook op allerlei financiële constructies mee. Want er is ineens vraag, er is een momentum.
Ja. Ja, maar het bizarste is denk ik gewoon dat de bank in coronatijd, een bank die ook nog eens onder vuur heeft gestaan in de crisis een aantal jaar daarvoor. Weet je, onder vuur heeft gelegen, staatssteun heeft gehad en weet ik het allemaal. Weet je, die dan mij financiert om waarin ik weer allemaal dingen blootleg, hoe moeilijk we het allemaal hebben. En mm-hmm. Dus het werd heel meta eigenlijk, of een soort cirkel die rondkwam, of weet ik veel. Maar ja, ik vond het heel tof, ja.
Ja, en ook als je naar jezelf kijkt, want er is ook een soort efficiëntieslag gekomen. Je kon steeds via Instagram alles verkopen, maar ja, het is natuurlijk veel efficiënter om in één keer een jaar lang ondersteund te worden.
Het was een stuk minder stressvol en anders werken. En ook dat je gewoon weet, oké, het was heel afgebakend, dit doe ik dan nu tot die tijd. We hadden gewoon een tijd afgesproken. En ja.
En is dat dan, hoort dat inderdaad voor jou bij de waarde van dat werk? Dus dat je al die lagen kunt afbellen en ook naar jezelf kunt kijken als onderdeel van dat systeem, want je zit er helemaal in.
Ja, en ik denk ook als onderdeel dat je dat ziet en je ziet dat gebeuren en dan denk je, mensen hebben het nog steeds over, oh, dat was zo'n tof project. En dan denk ik, ja, en daarna. Toen was de wereld weer heel anders. En dat is voor mij ook dan weer een bevestiging van hoe mensen zijn en hoe we naar dingen kijken. Om het weer aan elkaar te breien met bijvoorbeeld merken, weet je, die dan op een stapel komen. Er hoeft maar iets te gebeuren en de merk is uitgerangeerd. Ja. En niemand wil het meer. En je staat gewoon weer, what goes up must come down.
En dat voelde voor jou ook zo?
Ja, dat voelde voor mij heel erg zo. Dat ik het ook, dat was niet zo van, oké, nu heb ik een hit en nu heb ik, weet ik veel, het heeft in 3 kranten gestaan, het heeft allemaal in kunstdingen, weet je, iedereen moest iets van me. En dan was dat weer voorbij en dan en dan moet iedereen weer iets van iemand anders. Weet je, want we duiken allemaal in welke soort media dan ook, allemaal op dezelfde mensen op hetzelfde moment. En dan is dat weer voorbij en dan gaan we allemaal weer verder. Weet je, het is allemaal content filling. Dus voor mij was dat ook eigenlijk onderdeel van, dat kan je natuurlijk niet vooraf zien. Maar als ik gewoon terugkijk op dingen, denk ik, ja, dit is gewoon waar ik in geïnteresseerd ben. Weet je, het is dat alles gewoon vluchtig is. Alles is in zijn moment, heeft het zijn momentum en is het heel bijzonder en hechten we er heel veel waarde aan. En dan gaan we weer verder, weet je. En dan zijn we het weer vergeten en dan,
Hoe kan dat dan? Wat ligt daar aan de basis, denk je? Is dat een soort van verveling? Of moeten we een nieuw shot dopamine hebben, waardoor we niet te lang bij iets kunnen blijven?
Van de mens of van mij?
Nee, van de mens.
Van de mens.
Ja, en dus van jou ook, maar.
Ja, Nou ja, het is in de media. Ik had het gisteren nog thuis over dat, geloof ik, 70% of 80% van alle tv op dit moment gaat over bekende Nederlanders. Dus daar zit een bekende Nederlander in. Het gaat over bekende in panels, aan tafel. Weet je, het is denk ik mens eigen om iets. Kijk, ik denk vroeger, ik heb dat al van heel jongs af aan. Ik wilde nooit aan mode meedoen. Ik luisterde naar muziek die 50 mensen leuk vonden. Als maar niet iedereen het leuk vond, dan pas vond ik het leuk. Maar eigenlijk is de wereld meestal andersom. Weet je, mensen willen niet de buiten vallen. Of die hebben erg veel houvast nodig. Dus als iedereen iets leuk vindt, dan wil iedereen daar ook onderdeel van zijn. En ik ben geen psycholoog of geen sociaal wetenschapper. Dit zijn denk ik boeken over voorgeschreven waarom dat is. Maar dat is wel hoe de wereld werkt. Dat onbekende dingen. Zelfs in kunst. En dat is dus ook. Waarom zie je de hele tijd dezelfde mensen overal terechtkomen? Ik ben nu met iets bezig en doe ik een beetje onderzoek voor een opdracht. En dan zag ik bijvoorbeeld Alicia Quade heeft 67 tentoonstellingen vorig jaar gehad in 2025. 67. Iedereen wil Alicia Quade zien. Weet je wel, iedereen wil Anne Imhoff zien. Of iedereen wil Anne Imhoff cureren, in zijn museum hebben. En waar ligt dat aan? Of dezelfde mensen. Of iedereen wil dat nou ja.
Maar weet je dat inderdaad? Want stelt de vraag. Maar heb je een vermoeden?
Nou, ik denk aan de ene kant dat mensen bang zijn om zelf iets te ontdekken. En dat kan ook wel eens fout gaan, weet je wel. En dan kan je ook wel eens een misser mee hebben. En dan krijg je ineens een slechte review in je museum, waar je verantwoording voor moet afleggen aan je subsidieverstrekkers, aan je board members.
Dus je dekt je in met iets wat veilig is.
Ik weet het niet, Ik denk, en ook iets wat je kent of.
Of een variatie op
een
thema.
Ik zou niet weten, maar zou je die mensen moeten vragen waarom Danvo nu getoond wordt in het stedelijk. Ik heb hem de afgelopen jaren best wel veel gezien hier en daar. Misschien zie ik ook veel, maar moet dat hier getoond? Ja, misschien wel. Misschien zie ik te veel en denk ik van, nou, daar hebben we Danvo weer. En heeft iemand anders hem nog nooit gezien. Maar
en maakt het jezelf ook achterdochtig als jij dan ergens voor wordt gevraagd? Denk je dan ook van, oh, wacht even, maar ben ik dan nu weer? Kruip ik weer richting het licht?
Nou, ik word op het moment heel weinig gevraagd voor dingen. Eigenlijk helemaal niet. Dus mensen die nu luisteren,
na deze uitzending,
bel me op
wel.
Alsjeblieft. Ja. Ik heb al best wel lang helemaal niks gedaan. En dat heeft ook redenen, maar het is niet dat ik dingen afzeg.
Nee.
Dus het is ook, ik heb na de Rijksacademie heb ik heel veel gedaan. Want dan gaan al die mensen naar de Rijksacademie en denken ze zo. Mensen hebben nog steeds over mijn presentatie op de Rijksacademie, 13 jaar later. Weet je, want dat was al een hele goede presentatie. Oh, die moeten we hebben voor onze tentoonstelling. Nou, en dan nu zijn er de afgelopen 12 jaar weer heel veel mensen geweest met een hele goede presentatie op de Rijksacademie. Weet je, die ook weer heel veel gevraagd worden.
Yeah.
Of die een prijs winnen. En ik zeg, oh, die heeft een prijs gewonnen. Die gaan we vragen.
Veilige keuze dus.
Dat is een veilige keuze. Misschien heeft het natuurlijk ook te maken met onderwerpen die nu heel erg. Weet je, het gaat heel erg over bepaalde onderwerpen in de kunst. Misschien pas ik daar helemaal niet tussen op het moment. En is mijn onderwerp niet interessant? Of ben ik een middle-aged kunstenaar, ben ik niet net bijna dood of ben ik net 24 begonnen? Weet je, dat is natuurlijk ook speelt, vind ik ook heel erg, speelt heel, heel erg mee in de kunst.
Het is een hele rare wereld eigenlijk. Het is precies dat ondoorzichtige van waardebepaling en status. Dat blijft de rode draad.
Ja.
En ik ben dus wel benieuwd hoe dan jouw strategie daarin is. Want je onderzoekt het, dus misschien ben je bovengemiddeld bewust van dat die patronen er zijn.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Hoe navigeer je?
Ik meer mee bezig ben dan eigenlijk ook. Kijk, het zijn ook van die dingen waar ik me heel erg druk over kon maken of heel veel mee bezig. Op een gegeven moment ben ik ook wel nu zo van, dit wil ik niet dat dit mijn, weet je, dat mijn shtick wordt of zo. Dat ik alleen maar, bijvoorbeeld nu, de focus is gewoon op het werk en niet op een soort boos iemand zijn van, oh maar, en allemaal heel groot zien, weet je wel? Dat ik heel erg het vergrootglas op zie. Ja, nou en dan zie je dat. Ja, weet je, wat levert dat op? Dat ik dat zie en dat het zo is. Er zijn heel veel dingen zo. En er zijn heel veel dingen die andere mensen zien. En Dus voor mij moet ook niet... Ik wil ook niet dat het mijn belasting wordt of zo.
Ja, precies.
Ik ben gewoon, kijk, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb de laatste jaren ook niet super actief... Het heeft ook best wel op een lager pitje gestaan de afgelopen jaren. Weet je, maar dan is het nog op zich wel opmerkelijk dat er gewoon niet, dat er heel weinig mensen bellen. Weet je, dus ook al staat iets op een lager pitje. En dat is denk ik ook weer dat mechanisme. En ja, ik hou heel vaak muziek aan. Weet je, dus muziek en kunst zitten een soort parallellen, maar ook weer niet. Kijk, muziek is natuurlijk een soort van... daar kan je de hoogste emotie volgens mij aan linken... die je kan hebben met kunst.
Mm-hmm.
Weet je, je liedje kan je zingen. Ik denk niet dat nu iemand op straat loopt en denkt... zo, die tentoonstelling van Danielle uit 2019, wow.
Dat blijft in mijn hoofd zitten.
Mm-hmm. En maar er zijn wel parallellen met muziek. Weet je, dat ik denk, je maakt een hit en dan ben je daar onbekend. En dan willen de hele tijd mensen dat je die ene hit speelt. En dan maak je nog meer platen en daar heeft niemand meer interesse in. Of je kan gewoon in de vergetelheid raken. Maar er is altijd nog muziek, kan je altijd nog even opzetten. Weet je wel? Kan je altijd nog in je Spotify playlist of je hebt een plaat er nog van. Oh ja, die plaat die zit, weet je, van 15 jaar geleden, die zet ik nog even op. En zo is het natuurlijk ook een beetje met kunst. Het is ook, als het niet de hele tijd zichtbaar is, en daar heb ik zelf ook aan bijgedragen, denk ik. Buiten dat ik gewoon blijf posten op Instagram en mijn werk een beetje blijf maken. Maar je zit ook in een mechanisme waar je toch aan mee moet doen op de een of andere manier.
Mm.
Zelf, weet je. Dus je kan ook niet achterover gaan hangen. En dat bedoel ik een beetje met, ja, ik zie dingen. En ik kan natuurlijk wel zeggen, jullie doen je werk niet zo en zo. Maar de kunstenaar is niet meer zoals de kunstenaar vroeger was, weet je, waarin die echt alleen maar als een kluizenaar in zijn atelier zat en maar zat te wachten tot... Dus voor een heel groot deel is het ook dat je daar zelf natuurlijk voor moet werken.
Je bent een bedrijfje geworden eigenlijk, je moet jezelf promoten. Dus ergens zit er een vorm van dienstverlening in ook wel.
Ja. Ja, en ook, maar ook denk ik de verantwoordelijkheid die je hebt naar je eigen werk. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik had een website en 2 jaar geleden heb ik die per ongeluk gedelete. Ik wilde hem migreren naar een andere host of zo en toen was alles weg.
Nee.
En er stond ook allemaal tekst op die ik nooit, weet je, in pdf'jes heb bewaard of in tekstfiles. Dus toen moest ik ook weer helemaal opnieuw beginnen, ook met tekst. En nou ja, daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Dus dat was eventjes wel schrikken. En toen heeft er, weet ik veel, toch denk ik een jaar was er geen website. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet goed, weet je wel. En ook al kijken maar 5 mensen, zoeken me, wat vind je dan? Weet je, ja, op Instagram lezen mensen toch niet wat je ook al zet. Je context bij je foto's en dan kan ik het allemaal wel leuk uitleggen wat ik doe. Weet je, dit heb ik nu, ben ik nu mee bezig. Maar als je dus toch een carrière wil volgen of meer diepte wil vinden, dan moet je toch echt meer context bieden. En ik denk dat dat soort dingen, daar ben ik de laatste tijd wel actiever mee bezig van, oké, ik moet nu gewoon, dan heb ik die nieuwe website gemaakt en dan kijk ik naar dat werk en denk ik, oké, het is best wel goed werk. Weet je, er zitten gewoon goede, sterke ideeën, tijdloos, hoop ik, voor een groot gedeelte. Daar ben ik gewoon best wel makkelijk mee omgegaan. Dus ik ben het ook aan mezelf verplicht eigenlijk, dat ik met dat werk weer de leur op ga. En dat ik toch ook al als mensen niet naar mij komen, moet ik maar naar hun komen. Maar dat zit niet in mijn natuur. Mijn natuur is heel erg anti. Ze komen maar naar mij toe. Ik ga daar toch niet, weet je wel. En dat komt
ook vanwege die frictie met die kunstwereld die je eerder al beschreef.
Ja, maar ik denk ook ik kom heel erg uit een DIY-achtergrond. Dat ik naar muziek luister met bandjes die bij me op de vloer sliepen. Die in een klein busje toerden. En we het allemaal zelf deden. Weet je, dus zelf doen. Maar dat zelf doen, in de kunst is dat gewoon heel anders. Want ik kan wel ergens zelf een tentoonstelling organiseren. En dan komen je vrienden leuk. Weet je, en misschien komt er eens een verzamelaar die misschien denkt van, oh, tof, weet je wel, dat wil ik zien. Maar de vrouwen, het zijn over het algemeen vrouwen van de bedrijfscollecties, weet je wel, die gaan een rondje galerie doen, die kopen werk. Of die gaan naar Art Rotterdam en die kopen daar werk. En als je daar niet hangt, dan moet je wel heel hard werken om je werk te verkopen.
Ja, dus je moet het spel meespelen.
Dus
eigenlijk,
je moet gewoon meespelen. En ik denk heel lang dat ik dat heel lang dat ik daar weerstand van had. Ook omdat ik dat gewoon zo zie, zo helder zie. Weet je, en daar heel erg mee bezig was in dat werk.
In die zin is Merch Table een heel mooi werk.
Ja.
Daar heb je natuurlijk een installatie gemaakt van merchandise, kleding, met je initialen erop, met de titel van de tentoonstelling erop.
Ja, en werk wat in de tentoonstelling te zien was, was dan gedrukt op die sweatshirts en t-shirts. Ja, dat is ook gewoon full circle, dat werk.
Ja.
Want als je naar een muziek kijkt, naar een band, kijk, waar ze hun geld mee verdienen, is merchandise. Een t-shirt waar je bandnaam op staat, je bent gewoon een wandelend reclamebord voor die band. Weet je, er zit ook nog eens een emotionele lading aan vast voor degene die naar het concert is geweest. Kijk, bij een tentoonstelling, je loopt een deur binnen en je ziet een tentoonstelling en je gaat weer weg. En wat blijft daar dan van over? Uiteindelijk voor de kunstenaar blijft er documentatie over.
Mm.
Wat je dan ergens op sociale media of op je website plaatst of in een boek. Nou, hoe vaak blijven mensen dat zien, weet je? En je werk zelf gaat voor een groot gedeelte naar opslag. Een ander gedeelte wordt verkocht. Dat gaat dan ook voor een groot gedeelte in opslag. Weet je, als het naar een goede verzamelaar gaat, als het naar een liefhebber gaat, komt het aan de muur te hangen. Nou, dat is natuurlijk super tof. Maar voor heel veel mensen gaat het gewoon naar opslag. En wat blijft er dan over? En dat is hetzelfde als ik net zeg. Dan loop je dus op straat, denk je nog wel eens aan mijn tentoonstelling van 2019.
Yeah.
Maar als jij dus inderdaad met die merch table en met die merchandise, dan is niet letterlijk die tentoonstelling, weet je, maar wel een beetje op poëtisch niveau. De titel van de tentoonstelling staat heel groot gedrukt. En dus op een poëtisch niveau, maar ook op een soort link van, weet je, dat, ja, als ik nu zie ik nog wel eens iemand die t-shirts draagt of die trui. Of ik heb trouwens zelf vandaag mijn trui aan, heel toevallig. Best wel tof, weet je. En ik dacht ook van, nou, zou je eigenlijk veel meer moeten kapitaliseren. En de laatste tijd zie ik dat Huis Marseille en Foam, die doen dat. En dan moet ik een beetje lachen. Zullen ze heus niet van mij gezien hebben, weet je. Maar dan dacht ik, ben ook vaak een beetje net te vroeg met dingen. Dat dingen net niet landen of dat ik, weet je wel. En dan denk ik, oh shit, dat heb ik gewoon 2019 al gedaan.
Hmm.
En dat had ik eigenlijk gewoon veel groter en meer moeten doen. En want dat is, kan iedereen kopen. Dat werk leeft voort op een andere manier dan, weet je wel, werk aan de muur. Dat is gewoon het werk. Maar best wel tof iets, weet je. Het is ook hoe mode werkt.
Maar dan is weer de vraag, wil jij meedoen aan deze heel duidelijke kapitalistische bewegingen?
Ja.
Want je ziet hoe het werkt, alleen wil je daar volledig achter staan.
Nou, vind ik het ook best moeilijk. Ik bedoel, ik had best wel veel gedrukt en ik heb nog wel wat over. Geen dozen vol, maar daar heb ik 2 dozen nog wel met wat dingen. En dat vind ik ook moeilijk, want dan koop je Gildan. Dat is zo'n merk waar iedere band zo'n t-shirt van laat drukken. Weet je, ja, dat is ook gewoon cheap gemaakt. En tenminste, het zijn hele goede t-shirts, maar dat wordt ergens, weet je, niet op een eco-vriendelijke. Nee. En het is weer spullen op de wereld zetten. Dus dat, tuurlijk. Het is heel tijd heel dualistisch. Dus dan denk ik, aan de ene kant denk ik, oh, hoe vet zou dat zijn als ik nog meer merch. En aan de andere kant denk ik, oh, ik ben zo moe van al die spullen die overal maar weer ergens belanden of niet. En op een gegeven moment, hoeveel t-shirts kan je hebben?
En wil je daaraan meedoen?
Ja.
En hoe beantwoord je die vraag? Wat is wat jou betreft vanuit jouw praktijk de waarde van kunst? En hoe duur moet dat zijn? En wat heb je ervoor over om het de wereld in te brengen?
Ja.
Grote vraag.
Maar. Voor mij, wat ik vraag. Dat vind ik heel moeilijk. Ja. Ja, want aan de ene kant denk ik, vind ik, als ik kijk naar andermans prijzen, dan denk ik, nou, dat is mijn werk is dat meer dan waard. Weet je, als je kijkt, als ik het zou vergelijken met anderen bijvoorbeeld, wat het dan in verkoopt, mensen of anderen, laat ik zo zeggen, mensen waar ik naar kijk of wat. Kijk, ik snap hoe het systeem werkt. Ik snap waarom iets een ton moet kosten. Weet je al, bij een hele galerie in Brussel van een kunstenaar die internationale museum tentoonstellingen heeft. Ik snap hoe het mechanisme rationeel werkt.
Mm.
Weet je, ik snap ook een studio huren en leven kost en wat mijn leven kost, wat ik mijn maandelijkse kosten. En wat je dan maakt en wat er. Dat zijn gewoon allemaal natuurlijk hele standaard gegevens. Aan de andere kant, als je naar iets kijkt. Nogmaals, vraag en aanbod. Kijk, soms heb je unieke dingen, weet je, een uniek werk. Ja, daar is er dan één van. En soms kan je dingen in oplagen doen. Maar die fotografieoplage is meestal 5 of 7, soms 10. En dan, dat is wel echt de max. Weet je, en dan is dat al voor sommige mensen heel, ja, 10. Gaan ze moeilijk doen, omdat het 10 zijn.
Niet exclusief genoeg.
Niet exclusief genoeg. En dan is het, oké, dan kan je, en dan doe je dus iets wat 10 is, is dan minder duur dan dit. Je kan daar helemaal gek van worden. Want als je bijvoorbeeld naar Avant Arte kijkt, weet je, die zijn, ik vind dat een heel fascinerend platform. Want die zijn helemaal die kunstwereld aan het reshapen.
Wat doen zij?
Het is dus een gewoon 2 Nederlandse gasten, volgens mij, die nog helemaal geen verstand van kunst hadden, naar hiphop luisterden en zo. Doordat, weet ik veel, Kanye een George Kondo tas voor Kim Kardashian maakte, dacht ze, hey, wat is dit? En een paar jaar later was daar Avant Arte. Die doen edities van hele bekende kunstenaars, maar ook kunstenaars waar ik nog nooit van heb gehoord, maar die hebben dan 60.000 volgers op Instagram of zo. Maar ze werken ook gewoon met echt top kunstenaars, met van top galeries van Gagosian en David Warner en zo. Daar doen ze edities mee. Die edities zijn echt best wel in hoge oplages van 100 of zo. En dat kost dan een paar duizend euro. En die dingen, die vliegen weg. Dus die hebben een markt gevonden waar denk ik jonge mensen met geld kopen. Want die denken, oké, dit gaat meer geld waard worden. Dus die kopen dan een editie, het wordt heel mooi verpakt, komt een hele mooie certificaat bij. Je ziet filmpjes waar de kunstenaar de print teken, weet je, signeert en het is allemaal helemaal legitiem. En ik denk dat iedereen die daar koopt, denkt van, oké, ik kan en voor een redelijke prijs van een heel beroemd iemand werk kopen en het gaat meer waard worden. Daar ben ik gewoon van overtuigd dat mensen dat allemaal denken. Als ik bijvoorbeeld, ik heb ook een editie, ik heb hele mooie edities van oplage 50 voor echt geen geld op mijn eigen platform Dark Editions. Heb ik zelf een paar jaar geleden ben ik dat begonnen, waar ik mijn eigen kunstenaarsboekjes op maak en ook van andere mensen. Die dingen lopen voor geen meter. Zijn prachtige foto's, weet je wel. En hele hoge oplagen voor een paar honderd euro. Ik heb dezelfde, uit dezelfde serie heb ik bijvoorbeeld hele grote foto's. Die zijn wel een aantal duizend euro. Zitten ook in collecties. En ik, wat is dat toch? Dan is 100 bij mij, oh nee, dat is echt te veel. Of ze vinden het werk niet mooi, dat kan natuurlijk ook. Of het vindt zijn weg niet, weet je wel. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Dat heeft heel veel. Waarschijnlijk, ik ben ook niet een Michelena Thomas of zo, weet je wel. Maar, weet je, dit, maar goed, die maakt dus een printje bij Avant Arte. Kost dan een aantal duizend euro. En de oplage is misschien ook wel 1000. En dat is gewoon een waiting list. Maar ze creëren een wereld. Je moet inschrijven eerst. Ja, en dan mag je in een soort, weet je wel, dan gaan ze dus een ticket, hoe heet dat? Poll doen met loodjes trekken of zo. Dus het is ook een wereld. Het is allemaal make-believe uiteindelijk.
Het wordt opgeklopt. Ja.
Dus hoe om een heel lang verhaal daar terug te gaan. Ja, wat vind ik van de waarde van mijn kunst? Aan de ene kant denk ik ook dat mijn werk 30.000 euro moet kosten. Als ik mijn werk naast iemand anders werk, denk ik, ja, qua kwalitatief. Weet je, het is allemaal context waarbinnen het geschept wordt. Er kan morgen iemand langskomen en mij in een bepaalde context plaatsen en ik ga sky high. Het is er nu nog niet.
En als je er niet aan werkt, wordt het nog misschien nog minder.
Ja,
dat is wat je net schetst.
Kijk
als je
naar ging. Ik heb echt een soort hele, wat ik helemaal mee aan het begin begon, van dat ik dan door tijdschriften heen blader en dan zie je al die gezichten. Nou ja, bij mij is dan de tijd dat de supermodels allemaal jong waren en die nu allemaal, weet je, net iets ouder zijn als ik, zoals Cindy Crawford en zo. En die waren toen jong maar ik heb bijvoorbeeld ook al hele stapels bedrijfscollectieboeken. Ik op een gegeven moment schoof iedereen van alles naar me toe, omdat ik er van alles mee doe, knippen en plakken. En dus had ik allemaal van die bedrijfscollectieboeken uit de jaren 80, 90. Nou, als je daar doorheen gaat, vooral die nog oudere, ik denk dat je gewoon 95% van de namen nooit van gehoord hebt. Ja, en dat zijn allemaal Nederlandse kunstenaars. Of er zijn allemaal ook collecties die gewoon, weet je, naar de veiling gebracht worden. Maar niet naar Sotheby's, maar naar hele goedkope veilingen. Waar je dan werk kan voor. Er was pas nog een veiling ergens. Wat was dat? Schiphol of zo. Ik weet niet meer wat het was. Maar ja, dat gaat dan voor heel weinig geld weg. Weet je? Het is, en is dat erg? Door een paar schoenen die je koopt, die mensen nu kopen van 1000 euro. Ja, die zijn over een jaar ook afgetrapt. En misschien koesteren mensen ze nog even. Maar dat wordt op een gegeven moment ook weggedaan.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook weer de vraag. Van, is dat erg? Dat het dan niks meer waard is en nu heel duur is. Ik heb daar ook allemaal geen antwoorden op. Maar het zijn allemaal mechanismes waar we in zitten en afwegingen. Dus voor het ene betaal je wel zoveel geld en voor het andere niet. Voor het ene is de oplage 5, 7. Ja, ja oké, okay, dat is een beetje hoog. Ja, ik had liever dat het uniek was. Omdat iemand zich dan, omdat het misschien een beetje kleindenkend is en denkt van, oh, maar ik geef 1 keer 5000 euro uit. Dan wil ik wel dat het daar maar eentje in de wereld van is. Terwijl sommige mensen, juist wil iedereen hetzelfde hebben. En dat is soms ook met kunstwerken. Dan wil iedereen dat hebben, want dan kom je ergens binnen en dan zie je, kijk eens wie ik aan de muur heb hangen. Dan hoef je het niet uit te leggen wie er hangt, maar dan kunnen we het allemaal in 1 keer herkennen. Want die hangt daar. Oh, dat is heel duur.
En baal je nou ervan dat dit zo werkt? Of is het een haat-liefdeverhouding omdat het je ook brandstof geeft om door te gaan? Want ik merk aan alles dat je helemaal
het
van alle kanten bekijkt. En er ook echt enthousiast van wordt of gefrustreerd.
Maar ik denk dat niks zo complex, hypocriet, weet ik veel, als de mens is, weet je wel. Dus het is ook wat het is. Hmm. En ik moet me daar ergens een plek in vinden. En ik irriteer me eraan. Ik vind het tof. Ik vind het stom. Ik vind het gaaf. Ik vind het... Het is, en soms ben ik er heel boos over en dan kan ik me heel erg over opwinden. En soms moet ik echt gewoon heel lachen van, wauw, weet je wel, Jozef Klibanski, weet je wel, hij komt niet in een museum, komt hij niet terecht. Maar hij,
fundatie in
de fundatie heeft hij waarschijnlijk zich ingekocht. Of dat is het ook, het Jeroen Krabbe museum. Ik heb zelf ook gehangen, maar... Ja, en aan de andere kant koopt Jake Paul zo'n ding en die zet het naast zijn zwembad, een astronaut of wat dan ook. En al Jake Paul's miljonairsvrienden willen er ook een. En weet je, en ja, dat is hoe het werkt.
Ja,
het is,
dus dan is de vraag eigenlijk, neem je jezelf serieus genoeg om weerstand te bieden tegen al die mechanismen? Ja. Of zeg je, fuck it, ik ga erin mee en ik ben opportunistisch genoeg om het te doen?
Of ik hoef het helemaal niet te doen, weet je. Dus dat is het misschien. Oh, kijk, ik denk wel dat ik een tijdje er wel gefrustreerd door was. En daardoor ook dat werk in twijfel ging trekken. Weet je, wat doe ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou mee bezig? Weet je, waar gaat het over?
Heeft
de wereld staat
waarde?
In brand en ik zit hier een beetje te knutselen. Het slaat dit op, weet je wel. En iedereen is tegenwoordig kunstenaar. En dan studeren er dadelijk weer 500 kunstenaars af in juli, weet je. Die allemaal een plek moeten vinden. Maar dan kan je natuurlijk ook helemaal... Dan kan je het alles helemaal... Dan kan je net zo goed, weet ik, voor je opknopen. Als je in die gedachtegang meegaat. En dat heb ik een tijdje wel... Denk ik later, hoe zeg je dat? Daar heb ik aan toegegeven, deels, weet je, dat het eigenlijk heel soort doemdenken werd. Dan denk ik, dat moet niet de overhand worden van het werk zelf. Weet je, het werk zelf is het werk zelf. En dat is voor iedereen. Of je nou een of andere. Of je nou Klibanski bent, weet je, en je maakt een ding waarin de ene wereld een bepaalde waarde ziet. Of dat je een net afgestudeerde student bent. Of dat je Alicia Kwade bent. Of alles daartussen. Uiteindelijk denk ik dat het de taak is aan de kunstenaar met zijn werk. Hoe je je tot je werk verhoudt, wat je zelf van het werk vindt. En dat mechanisme daaromheen, daar heb je tot op zekere hoogte... hoe zeg je dat? Sturing in, of heb je, weet je, dat is natuurlijk heel veel van buitenaf, wordt daarin bepaald. En dat is ook met muziek zo, weet je, er moet een crowd moet je vinden, en dan heb je wel die individuele. Had ik bijvoorbeeld een boekje, had iemand besteld uit Amerika via mijn platform, een jongen uit Amerika. En ik zei, oh, wat tof, weet je, was heel lang niks besteld. En toen had iemand een boekje gekocht. En dus toen stuurde ik dat. Ik ga altijd gelijk googlen, wie is dat? En dan dacht ik, oh, wat grappig. Die heeft ook zijn eigen, die maakt dat website van kunstenaars die tof vond. En daar stond ik tussen allemaal mensen. in die ik heel tof vond, waar ik een beetje schatplichtig aan ben. En toen dacht ik, oh wat leuk, weet je wel. En toen had ik 2 keer met hem heen en weer gemaild. En toen kon die helemaal uiteenzetten van waarom die mijn werk zo tof vond. Dacht ik, die heeft echt gekeken en die snapt gewoon wat ik doe. Een wildvreemde voor mij. En dat vond ik zo bijzonder en zo waardevol. Weet je, dat iemand in San Francisco, gewoon een fan van mijn werk. En dan dacht ik, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Yeah. Weet je, en natuurlijk heb je die wereld nodig. Ik heb mensen nodig die werk kopen. Ik heb mensen nodig die me supporten. Ik heb mensen nodig die mijn naam ergens noemen. Van tegen iemand die met een tentoonstelling bezig is van, oh, maar ik weet nog iemand die ook dit en dat heeft gedaan. Maar dat zijn allemaal externe factoren die je maar deels kan controleren. Kijk, als jij dus inderdaad alle openingen afloopt en mensen zien je gezicht, dan zit je ergens op een netvlies, weet je wel? En dan, als je nooit meer ergens heen gaat, dan denken mensen ook niet aan je.
Ja.
En zo werkt die kunstwereld. Of je stuurt eens een mailtje naar iemand. Ja, ik heb nieuw werk gemaakt, mag ik eens langskomen? En ik denk dat ik dat heel lang eigenlijk daar me tegen verzet heb. Dat het vanzelf ging ook, weet je wel? En dat dingen ook vanzelf. Dus dat is, je hebt het nodig en ik kan er tegen ageren. Ik kan er tegen ageren, maar je hebt het ook nodig. En dat is wel iets waar ik, zeg maar, nu denk ik iets voorzichtiger mee omga dan vroeger. En vroeger stopte ik dat natuurlijk dan ook heel erg veel meer in dat werk, weet je. Dus dat werk moest dat dan ook communiceren, wat ook wel gezien werd. Maar daarnaast had ik dan ook een beetje zo te bitchen over hoe dingen zijn, weet je wel. En dat, daar denk ik dat ik dan nu daar iets voorzichtiger mee ben. Maar nog steeds natuurlijk het wel zie en het ook graag uitspreek. Van ik zie dit en dit.
Ja. En nu verleg je je aandacht enigszins naar Instagram. Waar we dus die schaars geklede vrouwen zien. Die elkaar overlappen en een soort van spookachtige verschijning worden daardoor.
Ja.
Waardoor je ook meteen weer het absurdisme daarvan, van die poses en die allemaal maar gekopieerd worden, duidelijk wordt. Dus misschien is dat ook wel fijn dat het een andere, even een andere wereld op de hak neemt.
Zeker, ja. Het is toch de wereld waar we de hele dag naar zitten turen tegenwoordig. Ja. Iedereen zit de hele dag te scrollen. En nou wil natuurlijk niet per se dat die vrouwen in je stream zitten. Want het is ook maar net hoe het algoritme zich beweegt. Maar
iedereen kent die poses wel.
Ja.
Ze komen ergens een keer voorbij. Of ze zijn meteen na 3 keer denk je, oh ja, dat is dit.
Ja. En het bizarre is natuurlijk ook dat ook niet alleen maar schaars geklede mensen die poses nemen. Weet je, het is ook die telefoon de hele tijd en jezelf etaleren. En ik etaleer natuurlijk ook mezelf op Instagram op een of andere manier, maar dat is het werk. En maar het is, je moet, dus ik doe er op een professionele manier, doe ik eigenlijk hetzelfde. Weet je, niet mijn gezicht tonen, maar wel dat werk.
Het is promotie, ja.
Dus en mensen die zich hun eigen billen, weet je, dat is toch zelfpromotie op de een of andere manier. Hoe meer volgers, hoe meer opportunities om geld te verdienen.
Ja.
Dus uiteindelijk doe ik er net zo goed aan mee, weet je. Ik bedoel, Instagram heeft me best wel veel gebracht uiteindelijk door de jaren heen. Dus dat project met die rekeningen, maar ook wel werk verkocht en ook wel dat mensen werk zien zo en dat de dingen, ja.
Zo is het ook. We zijn er onderdeel van, allemaal. Ja. Maar ja, met de side note dat je er ook nog werk over kan maken en er ook kritisch op kan zijn. Dus daar ben ik dan weer blij mee.
Ja.
Dat het er ook nog is.
Ja, nou, ik denk dat we allemaal sowieso een beetje kritisch mogen blijven op hoe dingen zijn. In zekere mate, toch?
Ja, zeker. Fijn dat je dat ook doet en dat je het met ons hebt willen delen en ook echt benoemd hebt natuurlijk. Wie weet wat er nu weer allemaal voor lawine aan aandacht komt.
Ja, na deze aflevering, call me, zou ik zeggen.
Toch? Fijn dat je er was. Dank je wel.
Ja, heel erg bedankt. En dat op Internationale Vrouwendag, hè, vandaag. Dus ik ben blij dat je me hebt uitgenodigd.
Ja.
Ook, dat je naar me hebt geluisterd.
Nou, met alle plezier. Dank je wel. Fijn dat je er was. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.